Goedemorgen en heel hartelijk welkom bij deze uitzending van Hour of Power. Ik vind het fijn dat u met ons verbonden bent. Wereldwijd kijken er 40 miljoen mensen en ook heel veel in Nederland. En fijn dat dit programma zoveel voor u betekent. Straks wordt er in de christelijke titel gesproken naar aanleiding van Romeinen 5. Wat zijn nou de ankers van je geloof? En Scott Rigsby vertelt over het feit dat hij bij een ernstig ongeluk zijn beide benen kwijtraakte, maar nog altijd en met succes een triathlon loopt. En bij Hour of Power in Nederland, onze vicepremier André Rauwvoet op bezoek. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Gelooflijk fijn dat u bent. We gaan straks praten over alles wat u bezighoudt.
Graag.
En wij gaan eerst naar de Crystal Cathedral.
Join us today for the best hour on television, the Hour of Power from the Crystal Cathedral.
In this place. Do you know that from that point to that point, this space is larger, 100 feet longer than a football field? And it's full with a spirit that's energetic, optimistic, hopeful. Hallelujah. So, turn around, shake hands with somebody and give them the blessing. God loves you, so do I. Yes, this is the day the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. And so, God, we have no idea what you've got mixed up for us this hour, but we know it's good. We can feel it. We can sense it. We're standing on the edge of something that can only be called a beautiful blessing. And so, thank you that we're here today because you motivated us to come and to share in this holy hour. Hallelujah. Amen. The Bible reading this morning is from Psalms 66 and 67. Shout with joy, O God, all the earth. All the earth, sing the glory of his name. Make his praise glorious. Say to God, how awesome are your deeds. So great is your power. All the earth bows down to you. They sing praise to you. They sing praise to your name. Come and see what God has done. How awesome his works in our behalf. He has preserved our lives and kept our feet from slipping. For you, O God, tested us. You refined us like silver. Come and listen, all you who reverence God. Praise be to God who has not rejected our prayer or withheld his love from me. May God be gracious to us and bless us and make his face to shine upon us, that your ways, O God, may be known all over the earth, and your salvation among all nations. This is the word of the Lord. Thank you, choir. Thank you, orchestra. Thank you, Shaw. Well, we always have someone who comes and gives a testimony in life and in his work or ministry. My guest today is Scott Rigsby. At the age of 18, just before he was to head for college, Scott's life changed in a moment with a sudden accident. He spent the next 10 years in and out of hospitals, surgeries, battling fear and pain and depression. But through Scott's most difficult hardship, he found purpose and determination to make a difference in one life he would still live. He entered the arena of triathlons. Wow. Set 2 world records. Became the first double amputee on prosthetics to finish the Ironman triathlon. Please welcome Scott Rigsby. Wow. Wow. How did you lose your legs?
I was an 18-year-old kid. It was July 23rd, 1986. I was working a landscaping job before I went off to college with 2 of my best friends from high school. We were sitting on the back of a toolbox of a pickup truck. We were pulling a flatbed trailer with 2 big industrial lawnmowers on the back. And this 18-wheeler had been following us for about 10 miles and decided to pass us on a no-passing zone on a small, narrow bridge. And when he tried to make room for both vehicles, he clipped our vehicle. I got knocked off the back of our truck. My legs got lodged in between our flatbed trailer tires, and I literally bounced up and down the road over 324 feet on the pavement. And my friend in the middle grabbed my other friend, or he would have been crushed between the side of the truck and the bridge, and then he went to grab for me, and I wasn't there. So he started beating on the back of the glass to tell our driver to stop. But within 9 seconds, that's how long it takes for somebody to be dragged 324 feet on the pavement, went 45 miles an hour. 9 seconds, my life radically changed.
Wow. You have nightmares?
I don't.
Good for you. Are you a believer in God and in Christ?
Oh, absolutely. I became a Christian in college. And obviously, this is my story. If you read my book, Unthinkable, it's really God's story. It's not my story. It's just really my role that I played in God's story.
This is the book. It's out in the bookstores. We have it here. Unthinkable. Fabulous. Wow. Well, what was the most horrendous experience you went through?
It started with not just the accident, but really going through 20 years of fear, uncertainty, doubt, setback after setback, up until the time where Christmas of 2005, I didn't want to live anymore. And I was thinking about taking my life, and then I threw up this Hail Mary prayer to God because...
What was it?
Well, before that, I mean, it's like that quote from Helen Keller. She said that most people, she goes, it's a terrible thing to see, but have no vision. I knew that I wasn't a cosmic mistake. I knew that God had a plan, a purpose, and destiny for me. And so, but I wasn't experiencing that. So in my desperation, I threw up that Hail Mary prayer and I said, hey, God, I'll make you a deal. If you open up a door for me, then I'll run through it. Well, obviously, be careful what you pray for. I've been doing a lot more running than I bargained for.
So what was the door he opened?
The door he was open, but about 2 weeks later, I walked into a bookstore in Atlanta, where I'm from, and I read about this famous race, the toughest one-day endurance race on the planet, the Hawaiian Ironman. So in my excitement of now finding my purpose, my vision, I went to my friends and said, hey, I'm going to do an Ironman triathlon. They said, great. I said, let us ask you a few questions. I felt like Job sitting around with his friends. And so I sat there and they said, okay, you've got to swim 2.4 miles in the ocean. I said, correct. They said, the problem we see is that you don't know how to swim. Well, January 2006, when I started my journey, I didn't know how to swim, but I said, I'll find out how to swim. And then they said, well, hey, you got to ride 112 miles
on a bike.
No, ride. You actually have to ride on a bicycle 112 miles through the lava fields of Hawaii. And sometimes it's 110 degree heat index with 30 or 40 mile an hour winds. And they said, you've never ridden a bike on a set of prosthetics. You don't own a bike and you can't even afford a bike. And I said, I'll figure out how to ride a bike. They said, okay, let's say you make it through the swim and the bike portion of the race. You have warmed up for a marathon, 26.2 miles. And the problem we see is that you've never run the 0.2 of the 26.2 miles. So, I mean, you had to finish all those three disciplines in 17 hours. But God was very faithful, you know, because He will never call us to an unthinkable journey that He won't supply the right people and the right resources around us.
That's very, very significant. That could be a good summary of your life story. This book reads powerfully. Unthinkable. Mm-hmm. God never calls us to do anything that's unthinkable without providing.
I mean, the theme of the book really is this one phrase: today's unthinkables are tomorrow's realities. Today's unthinkables are tomorrow's realities.
Hey, you're in the right church, you know.
Oh, yeah.
Right here. They understand you.
Yes, sir.
They certainly do. Well, what are your dreams for today and tomorrow?
Well, my dreams, obviously, is to continue to open.
Yes.
You know, when I said that prayer, I threw that Hail Mary prayer and said, God, open up a door.
Yes.
This is a door for me. You know, God has given me two wonderful magic legs to go around, and they're the greatest witness tool that nobody could have given me a better four spiritual laws than the 2 feet that I have now. It's opened up so many doors. Here I was not wanting to live in Christmas of 2005, and then after the Iron Man of October 13, 2007, 1 month later, NBC featured me as one of their 4 featured athletes to 50 million people around the world.
Wow.
Yeah, and so God has used these. What people would look at as a disability, or what people would look at as a disadvantage to me, is actually a tool for Him to be able to really breathe hope and be a beacon of hope to people.
Walk over here so people can catch you on camera. Hold it there. See both of His artificial legs. Can you get a close-up of these two legs? Dear God, thank You. You've been living in this man's life. You were there when the accident happened, and the surgeries, and these years of recovery. Most of all, You came into his head with an idea big enough to make his life fantastic. Hallelujah. Amen.
Amen. Amen. Thank you.
Thank you.
Het is een van de meest gezongen liederen in Amerika. En Christy Sutherland zong het op country style. It is well with my soul. Het is goed met me en ook met mijn ziel. Nou, vandaag, en ik heb het al aangekondigd, hebben we als speciale gast bij Hour of Power onze demissionaire vicepremier André Rauwvoet, verantwoordelijk voor jeugd en gezin in Nederland. Daar gaan we over praten, net voor de verkiezingen, dus een spannende tijd. Maar we zagen net dat prachtige lied gezongen worden. En straks zingt u ook weer in de kerk, denk ik. It is well with my soul. Is het wel?
Ja, gelukkig wel.
Zo.
Het is een voorrecht om dat te mogen zeggen. Niet dat er niks aan mankeert. Maar als ik dat niet had, dan zou ik het niet weten.
En dat, wat is dat?
Als je niet in laatste instantie er zeker van zou zijn dat wat er ook gebeurt, en ook als je zelf fouten maakt, dat juist door het offer van Christus, dat het uiteindelijk wel goed is met je ziel, als je daar zelf op terugvalt, dat is je houvast van je leven.
Heeft u dat houvast nou meer nodig, juist in zo'n zware positie als vicepremier, of geldt dat voor iedereen?
Nee, dat zou denk ik erg pretentieus zijn. Ik denk dat geen christen eraan ontkomt om daarop terug te vallen. En ik zou niet weten waarom de verantwoordelijkheden van een minister of een vicepremier, waarom die per definitie zwaarder zouden zijn dan bijvoorbeeld de alleenstaande moeder van een opgroeiend kind. Dat zijn hele zware verantwoordelijkheden. Dus iedereen heeft die zekerheid, het houvast nodig. Bij iedereen werkt het wel weer anders uit. Iedereen gaat er ook weer anders mee om. Ja. Maar dat is volgens mij wel, daar ligt ook de kracht van het christelijk geloof. Dat je uiteindelijk alleen maar kan functioneren, alleen maar staande kan blijven als je je daaraan vasthoudt.
Toen u als minister aantrad, heeft u gekozen voor een bijzonder ministerie, een nieuw ministerie, jeugd en gezin. Dat was heel bewust.
Ja.
Dat was ook omdat u wat wilde veranderen.
Ja.
Ja?
Ja. Ja. We hadden, ja, zeker, jeugd en gezin zijn thema's die niet alleen bij de ChristenUnie horen, maar ook heel erg bij mij horen.
Ja.
Het gezin als thema.
Want zelf vader van vijf kinderen.
Ja, vader van vijf kinderen. Maar ook
goed opgroeiende kinderen.
Ja, gelukkig wel. Ja. Dus in ieder gezin is er wat, ook bij ons af en toe. Maar ze doen het goed. Over de Nederlandse jeugd doet het goed. Mag ik dat ook een keertje hier nu zeggen?
Graag.
We doen vaak heel tobberig over onze jeugd. En ja, er zijn jongeren die hebben problemen. Er zijn jongeren die drinken te veel. Of die hebben een aantal problemen bij elkaar. Maar door de bank genomen doet onze jeugd gewoon goed. En daar mogen we ook wel dankbaar over zijn. Maar daar waar het minder goed gaat, moeten we ook wel zorgen dat er iets gebeurt. Nou, dat wilde ik heel graag ook zelf doen. Toen ik eenmaal besloten had om minister te worden. Ik was dat niet van plan toen ik begon aan de kabinetsonderhandelingen. Maar toen ik eenmaal besloot dat om zelf het kabinet in te gaan, toen heb ik heel bewust gekozen voor dit nieuwe ministerie van jeugd en gezin. Omdat ik zeg van, dat wil ik ook zelf op de kaart zetten dan. En zorgen dat het goed gebeurt en niet aan anderen overlaten. In de combinatie met CDA en ook PvdA. Zeg van, maar dan ga ik dat gezin op de kaart zetten. En daar hebben we keihard aan gewerkt.
Ja. Misschien een gekke vraag, maar wat maakt u blij?
Wat mij blij maakt? Nou ja, jonge mensen die over hun geloof spreken. Ik had onlangs nog een prachtig gesprek met een jonge vrouw die dan helemaal kiest in één keer om een mooie ambtelijke carrière ook. En die kiest dan voor dienstbaarheid aan de kerk, aan de gemeente. Nou, in ieder geval mensen soms over hun geloof en wat dat doet in hun leven spreken. Dat maakt me ongelooflijk blij als je mensen gelukkig ziet worden. Daar staat ook soms wel tegenover. Je ziet ook een heleboel onrecht in ons land. En dat is wat mij ook motiveert om me in te zetten voor de publieke zaak, voor de christelijke politiek.
Nou zegt u dat zo mooi, het klinkt ook een beetje vakmatig, je inzetten voor de publieke zaak. Maar dat is heel persoonlijk. Iemand schrijft u een brief als minister van Jeugd en Gezin, waarin al het leed naar voren komt. Leest u ook die brieven overigens?
Ja, ik krijg heel veel mails, heel veel brieven en dan lees dat ook wel. Je kunt er niet altijd wat aan doen. Nou, dat is misschien wel een van de meest frustrerende dingen van het zijn van politicus. Of het nou Kamerlid is of minister. Hè, dat je bestuurlijk ook verantwoordelijk bent. Dat mensen ook denken dat je het in je eentje allemaal kunt veranderen. En soms zou je willen dat het zo was. Hè, dat je zegt, van ik krijg zo'n brief en ik treed op en ik zorg dat het beter wordt. Een van de onderwerpen die mij het meest heeft bezighouden de afgelopen 3,5 jaar dat ik minister ben, is het onderwerp kindermishandeling. Ik vind dat verschrikkelijk. En ik was net minister, toen kreeg ik een rapport en toen bleek dat het veel vaker voorkwam dan we dachten. Misschien wel meer dan 100.000 kinderen per jaar die precies waar het veilig hoort te zijn in het gezin, niet veilig blijken te zijn, mishandeld worden of verwaarloosd. Nou, dat kun je niet voor al die 100.000 kinderen oplossen. Maar wat je wel kan doen, en daar zijn we keihard mee bezig met al die professionals, is zorgen dat mensen alerter zijn. Dat ze weten waar ze op moeten letten. Dat ze weten waar ze moeten melden. En dat er dan ook opgetreden wordt. En wat je vurig hoopt, is dat uit een volgend onderzoek blijkt, is dat het aantal fors naar beneden is gegaan. Maar er zijn geen zekerheden. Mensen doen zulke stomme dingen. En je zou het willen veranderen.
Bidt u wel eens als u bijvoorbeeld een hele moeilijke vergadering heeft om een beslissing moet nemen?
Ja, dat is een dagje.
Ja?
Dus, nou, niet alleen maar plichtmatig iedere dag. Maar ik heb dat ook wel nog weer geleerd van goede vrienden die zeggen van, bij wijze van spreken, al loop je maar naar de... Je weet dat natuurlijk wel, maar het komt er vaak niet van door de drukte. Maar dan zeggen vrienden nog weer tegen mij, al loop je maar met je stuk onderarm naar de volgende vergadering. Al vraag je alleen maar, laat het een goede vergadering mogen zijn. En dan, dat helpt enorm. Dat is ook zo bevrijdend dat je het niet allemaal zelf hoeft te doen. En dat je het mag overgeven en dan... Achteraf merk je tot je verbazing dat ook de moeilijkste vergaderingen of moeilijke debatten, er gaan ook wel dingen fout, maar dat je soms denkt van, hé, dat ging toch eigenlijk wel heel fijn. Nou, dan is het wel zaak dat je dat niet naar jezelf toetrekt, maar ook zegt van, dank u wel, heer, dat het goed mocht gaan. Ja.
Wat heeft het ministerschap voor uw geloof gedaan? Is het veranderd in de laatste 4 jaar? Want je werkt met zoveel meningen en zoveel politieke partijen samen. U komt heel duidelijk van, ik ben christen, dat is mijn vertrekpunt. Anderen zeggen van, ben je nou mee bezig? Ik heb een paar jaar geleden minister-president Balkenende geïnterviewd. En die zei in dat interview, zonder geloof kun je niet functioneren. Misschien wel leuk om het even te zien. Dan ga ik gelijk vragen, waar komt het fundamenteel op aan bij u?
Wel, fundamenteel is natuurlijk wat mij betreft mijn eigen geloof. Omdat je zonder het geloof ook niet kunt functioneren. Nou, dat hoef ik de kijkers van Our Power niet duidelijk te maken.
Zonder geloof kun je niet functioneren en dan kreeg hij voor op zijn kop.
Ja, ik heb dat nooit begrepen. Waarom daar zoveel commotie over ontstond. Het werd toen ik vond ook dat hem onrecht werd aangedaan door de suggestie te wekken dat hij tegen andere mensen zei, als je niet gelooft, dan kun je dus niet goed functioneren. Dat zo evident is dat hij daar uit zijn hart sprak, zoals ik dat ook beleef. Van, zonder geloof kun je niet functioneren. Dat geldt voor mij, maar volgens mij heeft iedereen een diepe overtuiging. Als je dat niet hebt, dan ga je in ieder geval niet in de politiek. Hè. Je hebt ideeën, je hebt idealen, daarvoor ga je in de politiek. Die idealen verschillen. Maar je zou ook kunnen zeggen, zonder idealen ga je niet de politiek in. Dan zeg ik toch niet tegen de mensen, als je mijn ideaal hebt, dan kun je niet functioneren in de politiek. Nee, ik vond dat een hele authentieke en herkenbare uitspraak. En zo staan christenen natuurlijk in het leven. Geloof, dat dit bepaalt alles.
Een diepgelovige minister-president, een diepgelovige vicepremier. Over een paar dagen zijn de verkiezingen, dan gaat het hele politieke landschap veranderen. Of niet? Nee, u kijkt me zo ongelooflijk.
Nee, ik weet het niet. Ik weet ook niet wat het woensdag gaat brengen. Ik hoop vurig dat de ontwikkeling die in gang is gezet. En ik bedoel het niet primair partijpolitiek, maar dat ook er een evidente plaats blijft voor een uitgesproken christelijk geluid. In de Kamer en de kabinetsformatie komt daarna weer. Daar kunnen we nog echt geen zinnig woord over zeggen wat het gaat betekenen. Maar het is goed dat die duidelijke christelijke stem ook in de komende periode goed gehoord wordt.
Wie is Jezus Christus voor u?
Dat is mijn persoonlijke verlosser. De Zoon van God, die is voor mij gestorven. En dat, ik vind het de uitdaging om dat altijd weer heel persoonlijk te maken. Ook met Pasen bijvoorbeeld. Maar niet alleen, eigenlijk is het hele jaar Pasen. Dat je iedere keer weer zegt van, het is niet alleen maar een algemene waarheid. Maar hij is gestorven voor de zonde van de wereld. Nee, hij is voor mij gestorven. Als je eenmaal iemand hebt horen zeggen van, hij zou ook alleen voor jou en voor jouw zonde gestorven zijn. Als je dat tot je laat doordringen, dan denk je, wauw, dat is fantastisch.
Ja. Wat is uw droom?
Mijn droom?
Nou, het is niet een politieke droom.
Nee, ik heb een heleboel dromen. Maar een van de belangrijkste dromen is voor mijn kinderen. Dat mijn kinderen ook hun eigen plek weten te vinden in de samenleving, in het leven. En dat het een plek met God is.
Zo. Dat zijn mooie woorden om afscheid mee te nemen. Hartelijk dank dat u hier vanmorgen was. Over een paar weken is het Vaderdag. En dan krijgen een aantal vaders van ons dit geschenk.
Kijk eens.
Ken de tekst uit
Jesaja. Dat is geweldig. En een prachtige wens aan elkaar.
Ja.
Dank je zeer.
En dan heb ik... Ja, vandaag is het een beetje cadeautje. Zeg. Ik heb ook nog een mooie cd uit de kerst gezien. Want ik weet dat we samen een liefde delen voor Twilight Paris.
Ja.
Ooit om. Ja. Nou, dit is ook mooie muziek.
Kijk eens.
Het boek Eindelijk Thuis.
Nou, overladen met cadeaus. Dat heb ik helemaal
het Nieuwe Testament, ik durf het bijna niet te geven. Want de volgende gasten moet ik dan ook zoveel geven. Maar goed, verdiend.
Dank je wel.
Dat genoeg gedaan. Dat was vicepremier André Rauwvoet. Openhartig over zijn... geloof en wat hem motiveert en drijft voor ons land. Stem verstandig. Wij gaan terug naar de Crystal Cathedral.
The Holocaust is a stunning reminder of the tragic results of prejudice and hate toward other people. But it is also a reminder that hope held firm will eventually reign victorious over the greatest of odds. The following words were inscribed on the walls of a cellar in Cologne, Germany, where the Jews were hiding from the Nazis in World War II. Hope was all they had to hold on to. Hope was their only bridge to a brighter tomorrow.
Thank you, Carol Aspling. That is our Crystal Cathedral Academy chorus. I am so proud of them. My message today is based on Romans 5, And I'm going to start at verse 3. This is the Amplified Version. Let us be full of joy now. Let us exult and triumph in our troubles and rejoice in our sufferings. Ooh, that's what he said. Let us rejoice in our sufferings. Rejoice in our trials. Give thanks for all the stuff that's going wrong in our life. You came to church and really wanted to hear this, didn't you? Well, he goes on and he says, because these sufferings will produce endurance and perseverance, and the perseverance will produce character, and the character will produce a hope, not just any hope, but a hope that will not disappoint. Unsinkable hope. Hope that will not disappoint. How would you like to leave here today with that kind of hope? Hope that is anchored. Hope that is unswerving. Well, I'm going to show you today, and I'm not going to throw this off the pulpit. This is a chain because this is what Paul is talking about. He's given us a chain here in Romans 5, verse 3, and it starts out with trials, suffering, all those things that we're unhappy about, the bad economy, not enough money, not knowing whether we're going to have a home, not knowing whether we have a job, not knowing what else could possibly go wrong. But the first link in the chain is being grateful for those trials. Be grateful for those trials. And I know, I don't like doing it either. But you know, we're all in good company because you all know Corrie Ten Boom, the story of Corrie Ten Boom. She and her family were put in the concentration camp, Ravensbrück, during World War II because they, as Christians, they were harboring Jews. And Corrie was in the concentration camp with her sister, Betsy. And, you know, if it wasn't bad enough to be in a concentration camp, away from your family, away from... there are fleas, too. Fleas. And Corrie started complaining. Betsy, doesn't God care about us anymore? Look at where we are. And now we have fleas on top of everything else. Fleas. Betsy said, Corrie, we need to thank God for those fleas. Corrie said, are you kidding me? Thank God for the fleas? Yes, Betsy said, we need to thank God for the fleas. And so Corrie said, all right, I thank you, God, for the fleas. But do you know that they found out later that it was those fleas that kept the Nazi guards from coming in to their camp, into their barrack? And so they had the freedom to pray and to worship and to celebrate God. Why? Because of those fleas. Because of those fleas. So, yes, thank God for those trials. Thank God for everything that's going wrong, because that's what we're asked to, told to do by Paul in Romans 5, verse 3. Thank God for the trials, because not only will they necessarily save you from some other thing that could be even worse, but because they produce perseverance. Perseverance. Endurance. There's no way to learn patience. There's no way to learn this without going through a trial, and that's what Paul is saying. And yet, what a wonderful gift to have patience. What a wonderful gift to have strength. What a wonderful gift to have endurance. The endurance of a Scott Rigsby who can run and participate in an iron marathon. Have you been watching the Olympics? There's this one kid, his name is Kevin Pierce, and he was an Olympic contender in the snowboard halfpipe. And I don't know if you saw it, the story, but it was in training. And you know that's that halfpipe, that's where they go down that, and then they turn, they make these funny, amazing tricks. Well, he was training and came down on his head on the lip. of the half pipe, and his parents got the call that it was traumatic, significant brain injury to Kevin. And Kevin's mom, Pia, was interviewed, and she said, you know, it was Kevin's big brother, David, who taught us patience. Kevin has a bigger brother, David, who was born with Down syndrome. But they, she said, we learned patience with David. We learned the patience of how long it takes to learn to just put that, fasten that seatbelt, how much patience it learned just to eat, all those things. And she said, it was the patience we learned with David that is helping us now. We're taking those same lessons and using them with Kevin. And she said, David's Down syndrome was a gift to us. It helped prepare us. That trial produced the perseverance, the patience, the endurance for them now that they are faced with even yet another trial. So the trials produce perseverance, and perseverance produce character. Character. Strong character. You know, when I was in high school, I loved musicals. And my senior year, my drama teacher came to me and she said, Sheila, she said, we have the perfect role for you. I want you to audition for this role. And she gave me the script to take home and study. And, you know, that's every kid's dream if you're in the theater arts, to have the director say to you, I have a role I want you to try out for, which means you've got the role, pretty much, right? So I took the script home, and I studied it. I was so excited, and I sat down, and I threw myself on my bed in my bedroom, and I started reading the script, and I'm going, uh-oh, my heart just sank, because this was a character I could not play without compromising my Christian values. I closed the script and I went to school the next day and I handed it back to the director, my drama teacher, and I said, I'm sorry, but I cannot audition for this role. I can audition for the show, and I will, but I will not audition for that role because it compromises my Christian values. Can you imagine being a high school student and going to your teacher and telling her that? Well, she looked very disappointed in me. And that afternoon in the auditions, the kids, we all sat and we filled up the seats in the front of the theater, and we had to audition up on stage, and we had to fill out these little cards, and you could check on, in a box which roles you were willing to audition for. And I purposely did not check the box of the role that she had asked me to audition for. And even so, she said in front of everybody, she said, okay, and now she said, I would like Sheila to come up on stage, and I want Sheila to read for the part of the role I said I would not audition for. So in front of all my peers, I said to her, I'm so very sorry, but I cannot audition for that role. It would cause me to compromise my Christian values. And I turned and I walked out of the theater feeling, wow, did I do the right thing? Did I do the wrong thing? What, you know, I just stood up to my teacher in front of all my peers. Talk about peer pressure. But as I was walking down the sidewalk of school, Dad was there to pick me up. And he said, Sheila, how did the auditions go today? And I said, not good, Dad. You know, and I told him what happened. And he said, Sheila, he said, you didn't get the lead in the school play, but you got a lead in the heavenly play. All right. And I am so proud of you today. So that's my dad. But those trials produce perseverance, and perseverance produces character, strong character. Character of integrity, character that can stand up in the face of adversity, character that can stand up to peer pressure, character that can say, this is right, and I will only do what's right. Would you like to have that kind of character? Then you have to go through the trials. And you have to go through the perseverance to get there. The character produces hope. Hope. Unsinkable hope. Hope that does not disappoint. Isn't that the kind of hope you want today? Hope that is unshakable. Hope that is anchored. No matter what happens, no matter how strong the waves, no matter how difficult the trials. I've been holding up a chain, and do you see it anchored onto anything? No. Is this chain going to help you in the midst of a trial or a storm? If you took this chain, you threw it off the back of your boat, is it going to help you? No. Chains need to be rooted and anchored in something. You have to have that anchor. And I'm going to ask them to put up the slide that shows the chain that is tied to an anchor because, is it up there? What do you see in that anchor? A cross. Do you see the cross in the anchor? It's grace. If your hope is anchored in grace, your hope will never disappoint. You know, I said earlier, hope is not anchored in our accomplishments. Hope is not anchored in our acquisitions. Hope is anchored in an acquittal. 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 For you see, we all have the possibility of life, of living life abundantly here and forevermore. We can have a full, abundant, overflowing life here, here, today, every day. And we can have life forever and ever with Jesus Christ in heaven after death. And it's only possible because God sent his son Jesus to show us how much he loves us. Because Jesus died on the cross. And when Jesus died on the cross and was risen again, this is what happened for you and for me. If you are sitting in a court of law as a defendant, and the judge said, guilty, guilty, and the sentence is death. Wow. True, that's how we are. That's what happens to us. We all sit there with a death sentence hanging over our heads. But praise be to God, because Jesus comes bursting through the back of that courtroom, and he goes marching up to the judge, and he says, Judge, I want to have a little sidebar with you here a minute.
Right. Yes, yes, yes.
And the judge, after he listens to Jesus, he turns to you and he says, Jesus has just said he will die in your place.
Yes.
You are free to go. You are free to have life. Life abundant. Anchor that chain. Anchor that chain in the cross of Jesus Christ. And that is a hope that will never disappoint. I'd like to read a poem I wrote just for this morning, and it's called Anchored. When the storms of life besiege, when the winds howl and blow, when the sands sink and shift below, there's only one place to go. Head for the harbor, sail for the shore, throw down the anchor and ride out the storm. What is this anchor? How can it save? A mere chain and mooring against an ocean's rage. The anchor is the cross of Christ. And so I need not fear. He gave his very life for me. My cry for help, he will hear. God's saving grace is strong and sure, an anchor in the roughest sea. The cross is there, so I can be anchored in hope for eternity. Now, I would like to invite you today to join me if you so wish. I'm going to go over to the cross because I believe the only way to have hope is to be anchored in the cross of Jesus Christ. And if you want to come and make a chain with me that will be anchored to the cross, I invite you to come and take my hand at this moment.
Beneath the cross of Jesus, I now would take my stand. The shadow of a mighty rock, a cross, a weary land, a home within the wilderness, a rest along life's way, from the burning of the noontide sun and the burden of the
Jesus, look down on us, your children. Here we stand, O Lord, for you, beneath your cross, anchored to your grace, anchored to the hope that will not disappoint, anchored to you, knowing you will not ever let us go and that you will give us life here today and for eternity. Amen.
Somebody is here. And in the past few minutes, something has happened deep in your heart, in your soul. I don't know who you are, where you're coming from, what's going on, but if there's a positive power in your life and a powerful idea, come. There are ministers and leaders in this church that would love to touch you, talk to you, pray with you. And this could be your time of being born again. Now may the Lord bless you and keep you. May the Lord make his face to shine upon you and be gracious unto you. And may God give you peace in your going out and in your coming in your lying down and in your rising up, in your labor, in your leisure, in your laughter and in your tears, until you come to stand before Jesus at the end of your life and be aglow with him in heaven forevermore. Amen.
tot zover deze uitzending van Hour of Power. Het was een bemoedigend uur. Wat fijn dat al die mensen zo van grote verscheidenheid vertellen over hoe God hun leven waardevol maakt. En ik werd geraakt door dat kinderkoor, dat jongenskoor dat zong naar aanleiding van wat iemand schreef in een concentratiekamp over geloven zonder te zien. Ik geloof in de zon, al zie ik hem niet. Ik geloof in de liefde, al ervaar ik dat nu niet. En ik geloof in God, al hoor ik hem niet. Prachtige woorden. Ik hoop dat dat de bemoediging is om de rest van de week mee in te gaan. Het is vandaag 6 juni en over een paar weken hopen we u te mogen verwelkomen op ons Hour of Power samen zingen concert in de Pieterskerk in Leiden op 20 juni. Heel bijzonder en we hopen dat u er ook bij bent en jij ook. We hebben al heel veel aanmeldingen. Het is een prachtige kerk, samen zingen onder leiding van Don Noewe. Het wordt een feest. Van harte welkom. Kijk even op www.hourofpower.nl. Iedereen een hele fijne zondag toegewenst en graag tot volgende week.
Hour of Power kan alleen dankzij de hulp van trouwe donateurs de wekelijkse uitzendingen voor u verzorgen. Hour of Power zoekt 500 nieuwe partners die samen met dominee Schuller de boodschap van geloof, hoop en liefde willen brengen. Wilt u ook een partner van ons zijn? Word dan nu donateur en ontvang gratis het zojuist verschenen Bijbelsdagboek Kracht voor Elke Dag. Misschien wel het meest mooie en inspirerende dagboek in de geschiedenis van Hour of Power. Elke dag een prachtige foto van Ken Duncan met een Bijbelvers en een korte boodschap. Speciaal geselecteerd uit de boeken en preken van de familie Schuller. Bij elkaar bedoeld om u te helpen kracht te putten uit Gods woord. Gods kracht is er voor u, elke dag. Meld u aan als donateur en bel ons nu 035 538 0588 of kijk op onze website www.hourofpower.nl. Als u nu donateur wordt, dan sturen wij u als welkomstgeschenk het prachtige Bijbelsdagboek Kracht voor Elke Dag. Alvast hartelijk dank voor uw steun.
Thank you, choir. Thank you, orchestra. Thank you, Shaw.